Kijk, en er zijn collega's die je die wel durven aan te spreken, maar er zijn ook collega's die het niet veilig achten om hun mening te geven, waardoor ze dus stil blijven en uiteindelijk wel de organisatie ooit verlaten.
Dag TEI collega, leuk dat je luistert. Elke dag zetten wij ons samen met 16.000 collega's in voor een belangrijke taak. We sluiten mensen in, maar tegelijkertijd proberen we ook niemand uit te sluiten. En tijdens deze aflevering gaan we het hebben over het nieuwe beleidskader dat discriminatie en racisme in de gevangenis tegen moet gaan. Want hoe zit dat beleidskader precies in elkaar? En wat gaat het betekenen voor de dagelijkse praktijk in de gevangenis? Nou, dat doe ik natuurlijk niet alleen. Ditmaal zit ik hier met DAI-collega's Lisa en Brahim. En natuurlijk de man achter het beleidskader zelf, minister voor rechtsbescherming Frank Weerwind. Welkom allemaal.
Dankjewel.
Dankjewel.
Leuk dat jullie er zijn. We hebben weer afgesproken om je en jij tegen elkaar te zeggen. Dus ik spreek jullie gewoon lekker aan bij de voornaam. Lisa en Brahim, kunnen jullie misschien even kort zeggen voor onze luisteraars wat jullie precies binnen de gevangenis doen?
Zeker.
Zeker. Begin jij?
Tuurlijk. Ik werk als penitentiair inrichtingswerker. Daarnaast heb ik ook de rol van vertrouwenspersoon. Ik ben werkzaam in Rotterdam. En ik begeleid eigenlijk de gedetineerden bij het dagprogramma en mentorraad. En een stukje bijdragen aan als ze weer teruggaan in de open maatschappij, dat ze goed voorbereid zijn.
Yes.
En Lisa?
Ja, wat ik doe. Ik ben afdelingshoofd binnen het detentiecentrum Rotterdam. Ik ben leidinggevende van de inkomstenafdeling. Inkomstenafdeling afdeling C. En bij ons komen de vreemdelingen binnen. Wij verwelkomen ze en wij zorgen dat alle basiszaken in ieder geval zo goed mogelijk op orde zijn. Zodat zij verder begeleid kunnen worden door de inrichting zelf. Naar een ander regime overgeplaatst kunnen worden. Dus dat is eigenlijk wat ik doe. Vooral in de aansturing eigenlijk.
Prachtig. Ja. Prachtig werk. Minister Weerwind, Frank. Dit is echt een moeilijke vraag, maar dat beleidskader dat je hebt opgesteld. Als je nou heel erg kort zou moeten zeggen wat daarin staat, wat staat er dan in?
De kern waar ik voor sta. Dat het humaan is. Dat het dus menselijk is. De mens centraal behoort te staan. Waarbij iedereen het toe doet. Je zit je straf uit, maar je gaat op een gegeven moment ook weer de deur uit. Buiten de deuren. En dat detentiebeleid moet in alle niveaus, in alle lagen binnen de penitentiaire inrichting ook bekend zijn en bekend worden. Dat wat het nog niet is, het is een jong kader, maar van iedereen wordt verwacht dat hij of zij stenen bijdraagt.
Zeker. En we hebben het nu over discriminatie en racisme. En bij Walter net ook over, bij de politie waren er duidelijke signalen van discriminatie en racisme. We kennen de documentaire De Blauwe Familie. Was dat bij de DAI ook het geval?
Kijk, ik kan achter het RSJ-rapport staan van, ik geloof, mei of april 2022. Die gaf aan dat er geen signalen zijn. Maar ik maak mezelf geen illusie. Nieuwe sluis is naar buiten gekomen, de vrouwengevangenis. Waar ik de gesprekken ben aangegaan met alle niveaus. Ook met gedetineerden, kortgestraften en langgestraften. Puur om te weten, waar hebben we het over? Wat is daar nou gebeurd? Wat is daar aan de hand? Dus ik geloof niet alleen in een rapport, ik ga ook de Ivoren Toren uit, zoals je het departement kan zien, en naar de vloer toe om mensen te ontmoeten en in de ogen te kijken, wil het verhaal horen. En in deze podcast ben ik dan ook heel erg content. PUW'er, die ook verantwoordelijk is om de gedetineerden weer te reïntegreren, te resocialiseren in de Nederlandse samenleving. Dus die vind ik van belang. En tegelijkertijd een afdelingshoofd. Dus dit is een kans voor mij om te horen van hen zelf hoe ze dat ervaren. En misschien hebben ze ook nog bepaalde suggesties en ideeën voor mij hoe we dat beleidskader veel menselijker kunnen maken en beter kunnen laten landen. Want mensen moeten het werk doen, niet papier.
Nee, dat klopt inderdaad. En wat een geluk dat wij inderdaad met Lisa en Brahim zitten. Want we hadden het net over dat er bij de politie dus wel signalen zijn van racisme en discriminatie. Wat zien jullie op de werkvloer? Lisa?
Ja, wat ik zie op de werkvloer. Ik denk dat er een hoop gaande is. Ik denk dat er verschillende niveaus zijn. Ik denk dat je een verschil moet maken tussen ingeslotenen, de gedetineerden en de collega's zelf. Is er een specifieke doelgroep waar je nu op doelt? Op een van de twee?
Nou, ik vroeg me gewoon meer af, zijn er bepaalde voorbeelden? Het mag inderdaad in al die verschillende relaties. Je zegt het al heel mooi, want wat er inderdaad opvalt aan dat beleidskader is dat het eigenlijk gaat om al die verschillende lagen. Dus tussen medewerkers van gedetineerden, tussen gedetineerden en medewerker. Mm-hmm. Maar als jij een voorbeeld moet noemen van bijvoorbeeld discriminatie die je gezien hebt op de werkvloer, want jij staat daar.
Zeker, zeker. Nou ja, laat ik in ieder geval beginnen bij een stukje van de doelgroep zelf. Het komt vaak voor dat ingeslotenen uit een ander land komen natuurlijk. En die twee heren moeten dan vaak samen op één cel geplaatst worden. Vanuit de DCR hebben wij meer persoonscellen. En dat betekent dat heren met z'n tweeën op één cel geplaatst worden. En hier wordt zeker rekening mee gehouden met de afkomst van iemand. Enerzijds, het is natuurlijk fijn om met iemand op cel te zitten waar je het goed mee kan vinden in het kader van de taalbarrière natuurlijk. Maar ook qua achtergrond, daar wordt ook rekening mee gehouden. Discriminatie, ja, ongetwijfeld zal dat voorkomen, maar dat wordt wel zoveel mogelijk preventief al daarop gehandeld om juist daar rekening mee te houden in het kader van de afkomst van de heren. Mm-hmm. En qua personeel, ja, mogelijk zijn er wel casussen inderdaad waarin dat voorkomt, maar dat is volgens mij ook vooral waar het vooral om gaat, is wat is er gebeurd, wat is de intentie en hoe gaan wij daarmee om als organisatie, waarin ook hoor en wederhoor plaatsvindt vanuit beide partijen. Ik denk dat we het op die manier vooral moeten aanvliegen.
Mm-hmm. En dan kijk ik heel veel naar Brahim. Zie jij wel eens vormen van discriminatie of racisme op de werkvloer?
Ja, ik denk dat er sowieso wel discriminatie plaatsvindt op de werkvloer. Ik denk ook wel tussen personeelsleden onderling, maar ook zeker tussen justiciabelen onderling. Alleen bij de justiciabelen is het veel moeilijker om het te detecteren, omdat het vaak achter de schermen plaatsvindt. En justiciabelen niet zo snel een melding daarvan maken.
Ja.
Maar ik zie het zeker gebeuren.
Kan je ook een concreet voorbeeld noemen? Iets van wat je hebt gezien?
Nou, tussen collega's onderling is het veelal onder de mond van een grapje. Maar ja, dat wordt niet altijd zo opgevat door de ontvanger, noem ik het maar. Kijk, en er zijn collega's die wel durven aan te spreken. Maar er zijn ook collega's die het niet veilig achten om hun mening te geven, waardoor ze dus stil blijven en uiteindelijk wel de organisatie ooit verlaten.
Ja.
En het lijkt mij dat je dat niet zou moeten willen als organisatie, dat collega's of medewerkers mede daardoor een andere baan gaan zoeken.
Ja, dat het eigenlijk te spannend is om dat te melden.
Ja.
Mag ik daarop reageren?
Dat mag.
Ja, want ik herken wel wat jij zegt, maar ik denk dat het ook heel moeilijk is, zeker als als collega zijn, als personeelslid, om daarin een keuze te maken. Want uiteindelijk denk ik wel dat het een tweestrijd is dan, waar men in zit. Van, goh, wat verkies ik boven de ander? Ik kan me voorstellen dat iemand qua loyaliteitsgevoel echt enorm gericht is naar je eigen collega. Terwijl je natuurlijk ook naar het organisatiebelang moet kijken van, wacht even, wat gebeurt hier nou? En wat vind ik daar zelf van? Maar ik kan me heel goed voorstellen dat dat wel een tweestrijd is als we het over de collega's aan zich hebben.
Ja, kijk, en precies daar ligt het hem ook voor mij. Die loyaliteit, ja, die zou moeten liggen bij het bevorderen van een veilig en inclusief werkklimaat en niet bij het beschermen van collega's die zich eigenlijk schuldig maken aan discriminatie. Dus het is eigenlijk een misplaatse loyaliteit.
Ja, er zit spanning in die relatie. Mijn moeder is zelf ook case manager bij de DAI. Ze vertelt inderdaad ook vaak over dat het toch best wel een gesloten, maar ook loyale cultuur is die daarop de werkvloer heerst. Ik vroeg me af, minister Weerwind, hoe gaat u ervoor zorgen dat mensen zich veilig genoeg voelen om een melding te doen? En ook niet alleen de medewerkers, maar natuurlijk ook de gedetineerden zelf.
Ja, dat is mooi. Het is mooi in deze discussie dat er ook nadrukkelijk ook wordt gesteld, we hebben medewerkers en we hebben gedetineerden. Justitiabelen hoor ik voorbij komen, ingesloten. allemaal namen voor gedetineerden.
Ja.
En hoe ga ik er eigenlijk voor zorgen? Nou, deze podcast helpt er daarbij. De beleidskader is niet alles. Het gaat om opleiding die gevolgd moet worden. Ook als een nieuw kader binnenkomt, maar ook PIW'ers, pensioen- en inrichtingwerkers, dat ze ook weten van dat er wel degelijk een veilige werkcultuur moet zijn om met elkaar te spreken. Ja, en er mogen ook voorbeelden, casuïstieken genoemd worden. Kijk, ik was even naar hem aan het luisteren en ik hoorde dan een opmerking plaatsen van, je kan niet met je verhaal kwijt, dus tenslotte denk je gedesillusioneerd, ik ga weg bij de dienst justitiële inrichting. Ik liet die woorden even bezinken, maar ze komen heel slecht binnen bij mij. Want voor iedere vacature die ontstaat, van iemand die weggaat, kost klauwen het geld om weer een penitentiaire inrichtingwerker op hetzelfde niveau te krijgen qua kennis en kunde. Dus eigenlijk zou, als deze werkelijkheid er is, hè, die net beschreven wordt, dan vind ik het ook heel van belang, en dan luister ik graag ook naar Lisa, maar ook naar jou, van hoe kan je nou die veilige werkklimaat realiseren? Hier vanuit dit departement doe je dat. Opleidingen, cursussen, een duidelijk kader te schetsen, ervoor te zorgen dat dit thema op de agenda is en blijft. Wat is er meer nodig? Dat hoor ik graag van beiden.
Ik kijk jullie aan.
Ja.
Als ik daarop mag antwoorden, ik denk dat het heel belangrijk is om in de preventie en in de educatie te investeren. heel vaak gebeurt het ook, althans dat is dan wat ik meekrijg. Oh ja, maar zo was het niet bedoeld. Of ja, ik wist niet dat het zo erg opgevat was. En ja, het was helemaal niet als discriminatie bedoeld. Dus ik denk oprecht dat er een bepaalde groep mensen niet weet dat zij discriminerende opmerkingen maken. Maar er is ook een groep mensen die dat ja, donders goed weten eigenlijk en dat bewust doen. En dan lijkt mij in dat daarin veel meer educatie verricht moet worden, zodat zij ook weten van oké, vroeger kon ik misschien wel alles zeggen of meer zeggen dan nu. De normen en waarden die veranderen, de cultuur verandert. En ik denk dat het verkeerd is om automatisch maar aan te nemen dat de mensen die al veel langer binnen DEI werken, dus vanuit een andere generatie komen waar ze wel veel dingen konden zeggen, dat we automatisch van hen verwachten dat zij precies weten hoe ze zich nu moeten opstellen tussen nieuw en jong personeel.
Kijk, ik herinner mij mijn tijd dat ik mijn dubbeltjes en kwartjes moest verdienen in de horeca. En dat met Sinterklaastijd de grappen gemaakt werden, soms door klanten, soms door collega's. Hé, Zwarte Piet, ga even die tafel bedienen.
Ja, herkenbaar.
Ja, en dat werd als grapje eigenlijk neergezet. Dan gaat het ook, hoe ga je er als ontvanger mee om? En hoe ga je als zender mee om? Want een soort van politie die de woorden allemaal zegt, dit mag je wel zeggen, dit mag je niet zeggen, dat werkt niet. Ja, dat werkt ook niet. Ze willen een veilige cultuur hebben, maar die veilige cultuur moet voor een ieder aanwezig zijn. Dus er moet een ruimte zijn om met het gesprek aan te gaan. Maar het gaat er ook om dat je je veilig voelt om te kunnen reageren als iemand, in dat voorbeeld van mij, je zo bejegend en benoemd. Dat je ook tegen je collega kan zeggen, joh, wat jij doet, weet je wat dat bij mij teweeg brengt? Dus dat, die oproep doe ik ook. En tegelijkertijd vind ik dat het management ook eigenlijk hier bovenop moet zitten om die uitleg te geven.
Mm-hmm. En Lisa, jij hebt natuurlijk een leidinggevende rol. Ik zie dat je graag wil reageren.
Ik wil heel graag reageren. Ik wil graag reageren.
Ze maakt zelfs aantekeningen van wat ik zeg.
Prachtig. Ja, dat is precies wat we natuurlijk ook willen met deze podcast. Vooruitgang. En daar horen notities bij. Vertel, wat wil je zeggen?
Ja, ik wil heel veel zeggen.
Kom maar.
Nee, wat jij zegt, Brahim, absoluut. Dat herken ik ook. Ik denk ook dat mensen zelf er ook niet altijd een bewust van zijn van het feit wat ze zeggen en hoe dat over kan komen op de ander. En we hebben het gehad over cursussen en opleidingen, absoluut. Maar ik denk eigenlijk dat het vooral draagvlak moet krijgen en dat er voorbeeldgedrag nodig is. Een voorbeeldgedrag in het kader van, we hadden het net over management. Minister Weerwind, u zei dat ook zo goed. Dat het management daarin ook een rol mag pakken. En daar sta ik ook echt achter. Ik denk dat het moet beginnen aan de kop, aan het begin. En dat begint bij boven en vanuit boven kan je naar beneden werken. En dan als het boven uit gaat stralen en als er vanuit boven voorbeeldgedrag, dat mensen dat ervaren van, oh, mijn leidinggevende gaat het gesprek aan, die brengt het in het licht. Oh, wacht even, ik heb een probleem, er wordt een casus van gemaakt, dat wordt uitgediept, daar worden vragen over gesteld, het behoeft aandacht van de inrichting of van de mensen, dan gaat dat draagvlak krijgen en dan gaan mensen ook beseffen van, oh wacht, blijkbaar heb ik iets genoemd en ongeacht of iemand zich daar wel of niet zich bewust daarvan was, wat diegene zei, blijkbaar trekt het wel dusdanig de aandacht vanuit het kader, dat daar draagvlak voor gemaakt wordt. Dus daar wordt prioriteit aan gegeven. En daar ligt het aan. Ik denk dat ik kan alleen voor mezelf spreken, dat ik als leidinggevende, als ik hier, ja, ik vind het echt een heel belangrijk onderdeel, een heel belangrijk onderwerp, maar ik denk echt dat het mijn taak is om als leider van een van de leiders van DCR dit te zien en dit ook aan het licht te brengen op dat moment.
Lisa, ik ben het ten dele met je eens. Het komt niet alleen aan, want de kop weet niet altijd wat er op de vloer gebeurt. En daarom vind ik dat het en iets is van de kop en iets is van de vloer. Beide moeten zich veilig voelen en moeten dit gespreksonderwerp ook blijven voeren. Het komt aan op teamsamenstelling. Wie zet je samen? Het komt eraan, ik heb veel vrienden met een islamcultuur. En zij leggen mij uit wat de betekenis is van hun religieuze feestdagen. En dat geeft mij ook veel meer inzicht. En als je er dan ook over gaat lezen en je krijgt die uitleg erbij, dan krijg je er begrip voor. En dat is iets wat we onvoldoende doen. We nemen iets aan, we gaan achteroverleunen en zo is het. Kan niet. Daarom hamer ik op, ik hoorde preventie zeggen in het begin en ik hoorde ook praten over educatie. Het is zo ontzettend belangrijk. Omdat in de managementopleiding, in de beginfase, maar ook om het te onderhouden. Het is niet eenmalig. Dat gesprek moet je ook blijven voeren met elkaar. Dus ik zeg, kop en vloer, continue dialoog.
Ik denk inderdaad dat het zeker belangrijk is om ook te kijken naar de groepsamenstelling. Want als je je wil uitspreken, moet je je wel gesteund voelen door de groep. Sowieso eigenlijk door je leidinggevende. Maar ik kan ook wel begrijpen, als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, in het begin dan kan het, je moet echt sterk in je schoenen staan. Wil je in het begin gelijk je collega's op soort dergelijke gedrag aanspreken? Want het kan in het begin, kan het zeker voor jezelf voelen alsof je tegen de stroom inzwemt, omdat je de enige bent die collega's daarop aanspreekt. Dus zeker is het belangrijk om te kijken naar de groepsamenstelling. Want als je al 2, 3, 4 mensen hebt in een team van 20 die elkaar aanspreken, dan nodigt het ook uit om de ander aan te spreken.
Dan bevorder je die onderlinge cultuur die heel erg belangrijk is.
Inderdaad, maar zolang het er maar eentje is, dan
sta je alleen.
Zeker, ja. Letterlijk.
Ja, en heb jij zelf wel eens iemand aangesproken op, op gedrag waarvan je dacht, dat kan echt niet?
Ja, heel vaak. Puur als mij als persoon, dan past het ook bij mijn persoonlijkheid dat ik mensen best wel snel en makkelijk aanspreek. Ik probeer dan op zo'n moment, probeer ik natuurlijk geen ruzie te maken en ga ik niet met de vinger wijzen, maar ik probeer wel nuance aan te brengen of uitleg te geven. Zoals de minister net zegt van, hey, ik heb dit gezien, ik weet niet of dat ook jouw bedoeling was. Misschien, zoals Lisa net zegt, hoor wederhoor, misschien bedoelde de ander het helemaal niet zo. Mm-hmm. En heb ik het alleen zo opgevat? Ik denk dat het belangrijk is om de dialoog aan te gaan en uiteindelijk tot de conclusie of een samenvatting te komen van, dus we hebben allebei eigenlijk wel hetzelfde gezien. We kunnen het beter zo en zo doen, want dit zijn ook de nadelige gevolgen ervan, maar ook zeker de consequenties van degene die zich daaraan schuldig maakt, aan discriminerend gedrag.
Ja, zeker. Lisa, heb jij daar ook ervaring mee? Of een voorbeeld wat je kan geven? Dat je iemand aansprak en of het goed ging of niet goed, of daar lastig aan was?
Ja, ik heb er wel een voorbeeld over. Ik ben natuurlijk een jonge vrouw in een leidinggevende positie. En ik merk dat soms even wat lastig valt bij sommige mensen. Ik heb 2 voorbeelden waarbij iemand mij ongewenst een aanraking gaf. Niet per se op intieme plekken, maar een keer een ongewenste aanraking om mijn schouders. Een massage of iemand die even langs mijn arm gleed als grap voor een andere opmerking, verder niet relevant. Maar dat zijn wel dingen, ik ga daar niet zo goed op. En ik ben iemand, ik reageer daar direct assertief op. En ik zeg dan ook direct van, doet dit vind ik niet prettig, niet meer doen. En tot nu toe heeft het altijd gewerkt, moet ik eerlijk zeggen. Dus de personen in kwestie, die nemen ook afstand van mij, dus het werkt wel. Maar dat is mijn proactieve houding. Maar ik kan me voorstellen dat het wel lastig is om op dat moment te reageren. Vooral ook omdat het zoveel persoonlijk effect heeft, ook op jou als persoon. Dus dat is in ieder geval hoe ik reageer. Maar ik kan me echt wel voorstellen dat de dames dat lastig vinden.
Dat is collega's onder elkaar, wat je beschrijft.
Collega's onder elkaar,
maar ik ben ook geïnteresseerd in een gedetineerde en een PW'er.
Ja.
De spanning die daartussen zit, want er zit een hiërarchische ongelijkheid in, functioneel.
Ja.
Kom je daarin racisme, discriminatie tegen? En hoe ga je ermee om? Misschien dat jij erop kan antwoorden.
Ja, ik denk dat het echt wel plaatsvindt. Alleen, ik denk niet dat het heel expliciet wordt gedaan. Hè. Kijk, collega's of mensen gebruiken tegenwoordig niet meer zo vaak het N-woord. Want dat is ook voor hen veel te expliciet. Het zit er meer in de subtiele omgangsvormen. De ene collega wel op tijd uitsluiten voor bezoek en de ander nooit. De ene collega wel dat extra broodje geven, Estelle. De ene gedetineerde wel dat extra broodje te geven. En een andere gedetineerde bijvoorbeeld niet. En daar zit het er meer in. Dus ik denk dat daar ook een stukje bewustwording in moet komen.
Want het is echt in de subtiele
omgangsvormen. Ja, want misschien dat een collega helemaal niet doorheeft dat die inderdaad de ene wel altijd op tijd uitsluit en de ander niet. Kijk, als je daar bewust van bent, dus een stukje educatie, dan ga je ook misschien bepaalde patronen herkennen. En dan kan je ook bij jezelf te raden gaan van, volgens mij doe ik iets verkeerd, want het is inderdaad altijd bij die sta ik stipt op tijd. En die ander, dat doe ik eigenlijk een beetje rustig aan.
Ja, heb ik ook nog een vraag voor jou, Brahim. Mm-hmm. We hadden natuurlijk al eerder over meldstructuren en of medewerkers zelf durven te melden. Maar hoe zit het met de gedetineerden? Weten zij de meldkamer te vinden?
Ik denk dat de gedetineerden de meldprocedure wel kan vinden, want we hebben natuurlijk wel beklagformulieren en dat gaat dan weer naar de beklagcommissie, RSJ. Dus dat uiteindelijk komt het wel, maar ik denk dat daarvoor ook al stappen genomen kunnen worden. Een justiciable of een gedetineerde die heeft een mentor, die kan daar ook het probleem aankaarten en dan kan de PUW'er, die kan daar ook weer vervolgstappen opzetten.
Mm-hmm.
Ja. Dus ik denk dat zij zeker wel de route weten te vinden. Alleen wat ik in het begin zei, ik denk dat je gedetineerde niet zo vaak een melding maken, omdat het voor hun al helemaal gezien wordt als snitchen, verklikken.
Ja, en dat is natuurlijk nog steeds een groot issue binnen de gevangenis. Zijn er ideeën om dat aan te pakken, Frank?
Ja, heel veel ideeën zelf. Bijvoorbeeld waar we kijken, iedere gevangenis heeft een commissie. Waarin een van de commissieleden ook wekelijks over de vloer loopt en bereikbaar is voor de gedetineerden om een gesprek mee aan te gaan. Een van de punten die ik nu wel ga doen voor alle penitentiaire inrichtingen is die commissie uit te breiden met iemand die nadrukkelijk erop zit op zeg maar, het element van welke vorm van intimidatie ook. Dat kan op grond zijn van kleur, dat kan op grond zijn van religie, dat kan op grond zijn van seksualiteit. Dus daarin zet ik heel hard op in. Dicht bij de gedetineerden. Tegelijkertijd gaat het bij mij ook om een veilige werkklimaat voor de PIW'ers zelf. Want ik maak ook mee de verhalen dat de gedetineerde een prachtig verhaal, negatief verhaal vertelt. En dan worden de PIW, dus de functionaris van DJI, ook tegen de muur aangezet. Van klopt dit niet. En die moet zich gaan verdedigen. Dus het is altijd zoeken naar die goede, rustige balans.
Ja.
De waarheidsvinding, dat die vind ik lastig. Zo belangrijk. Hij is buitengewoon lastig.
Ja.
Ja, voor jou, jij staat op de vloer.
Ja.
Ja, dicht bij de mensen. Maar dat onderwerp en die discussie moeten we wel voeren.
Zeker.
Ik mag niet meer slaan op tafel, is me net verteld.
Er mag ook niks meer hè, in deze podcast.
Oh, hij kijkt heel streng.
Nou, wij gaan eigenlijk richting de afronding. Maar voordat we dat gaan doen, dit is natuurlijk de kans om de minister het hemd van het lijf te vragen. Ik kijk nog heel even naar Lisa en Brahim. Hebben jullie nog vragen voor de minister, voordat we afsluiten?
Ja, ik heb wel een vraag. Ja, want we zijn allebei leidinggevende eigenlijk. We hebben het nog niet echt gehad over de vervolgstappen, de consequenties of een sanctie eventueel. Hoe zou u dat aanpakken als u daarmee geconfronteerd wordt vanuit uw medewerker bijvoorbeeld?
Op het moment dat er sprake is van iemand die bewust overgaat tot uitsluiting, racisme, discriminatie, moeten er sancties volgen. Niet anders dan dat. Moet je duidelijk zijn en heel helder beleid voeren. En dat kan zelfs zo ver gaan tot ontslag. Mm-hmm. Dat is mijn lijn.
Mm-hmm. En wat zou maar, stel, ik ben als PUW'er daar aan het werk en ik maak een racistische opmerking jegens een collega. Wat zou dan de minimumstraf moeten zijn? Wat is de escalatieladder daarin?
Ja, nu ga ik op de stoel zitten van het management en op de stoel zitten van de PI-directeur. Ja, iets wat ik niet wil. Maar ik vind van belang dat er wel degelijk gesanctioneerd wordt en dat ook duidelijk wordt gemaakt waarom er wordt gesanctioneerd. Ja, want ook anderen kunnen daarvan leren. Mm-hmm. Mag ik dat overlaten aan het management, Lisa?
Zeker.
Dat is mij bij een hartstikke goede manager hier, om dat allemaal te regelen.
Ga door met mijn aantekening.
Goed zo. En Bruin, had jij nog een laatste vraag voor de minister?
Ja, maar die had jij eigenlijk al gesteld. Want
ik je voor?
Ja, maar dat maakt niet uit, want het ging eigenlijk om hetzelfde. En de minister had daar al wel antwoord op gegeven. Eigenlijk wilde ik ook weten hoe we de angst- en afrekencultuur binnen DJI kunnen verminderen. Waardoor de melder eigenlijk niet meer wordt gezien. Dus haakjes als snitch.
Ja. Kijk, die snitch kan zijn dus vanuit de gedetineerde die een verhaal vertelt. Maar het kan ook zijn van een collega PUW'er die iets vertelt over een andere PUW'er. Nou, die veilige cultuur, want je praat over iets wat zo moeilijk te veranderen is. Maar die gesloten cultuur waar we eerder over spreken, moeten we openbreken. Door dit soort dialogen niet alleen vandaag te voeren, maar iedere keer in werkbesprekingen, in teambesprekingen. Die teamsamenstelling waar je het net over had, ben ik volstrekt met je eens. Ja, hoe zorg je voor een goede balans? Hoe zorg je er ook voor? Want binnen de gevangenis zien we heel veel licht verstandelijk beperkten. We zien ook heel veel nationaliteiten.
Zeker.
Ja, en daarop ingespeeld zijn. Daarop ook een antwoord kunnen geven. En staan voor een humaan detentiebeleid. Want die gedetineerden, die ingesloten, die gevangenen, ik geloof dat we alle woorden zo langzamerhand gebruikt hebben, die gaat een keer weer naar buiten toe.
Ja.
En het liefst wil ik dat hij resocialiseert en reïntegreert op een goede manier in de Nederlandse samenleving. Niets anders dan dat. We moeten sturen op recidieven. Dat wil ik voorkomen. Een hoog recidief.
Nou, dat lijkt me een prachtige noot om op te eindigen. Ja. Ik zie hier knikkende gezichten. Ja. Dan gaan we het hier nu bij laten. Ik wil heel erg mijn gasten bedanken. Lisa, Brahim en natuurlijk minister Frank Weerwind. Ik ben Isabel Sheridan. Dankjewel voor het luisteren.